Goedemorgen allemaal. Fijn om in uw midden te zijn. Ik vind het altijd weer een uitdaging om een gedeelte uit de Bijbel voor te bereiden waar ik zelf nog nooit een preek of een Bijbelstudie over heb gehad. En vanmorgen wil ik met jullie teruggaan in de tijd, 950 jaar voor Christus. Daar gaan we namelijk samen een opmerkelijke geschiedenis bekijken. Eigenlijk een historie die door de Heer Jezus zelf wordt aangehaald in het Nieuwe Testament bij zijn onderwijs. En het feit dat wij daar vanmorgen op 6 april 2013 nog lessen uit kunnen trekken, bevestigt voor mij de blijvende waarde van het woord van God, de Bijbel. Ik wil met jullie graag een stukje lezen uit 1 Koningen 10. En we zijn bezig met gemeentestichting in Zoetendaal. En die mensen die tot geloof gekomen zijn, die hebben nog nooit in de Bijbel gelezen. Dus ik stuur ze altijd aan. Ik zeg altijd midden in de Bijbel. En dan linksaf. Dan komt hij er vanzelf. 1 Koningen 10 vanaf vers 1. Ja, het is bijna Koningsdag in Nederland, 30 april, en we krijgen niet alleen een nieuwe koning, maar ook een koningin. En vanmorgen gaat het over een koningin. We gaan het samen lezen, 1 Koningen 10 vanaf vers 1, vanuit de herziene Statenvertaling. Dat is ongeveer hetzelfde. Als u het allemaal heeft. Ja. Toen de koningin van Sheba het gerucht over Salomo in verband met de naam van de Heer hoorde, kwam zij om hem met raadsels op de proef te stellen. Zij kwam naar Jeruzalem met een zeer groot gevolg, met kamelen, beladen met specerijen, met zeer veel goud en met edelstenen. En ze kwam bij Salomo en sprak tot hem over alles wat ze op haar hart had. En Salomo verklaarde haar al haar vragen. Geen ding was voor de koning verborgen dat hij haar niet kon verklaren. Toen de koningin van Sheba alle wijsheid van Salomo zag en het huis dat hij had gebouwd, het voedsel op zijn tafel, hoe zijn dienaren aanzaten, hoe zijn bedienden klaarstonden, hun kleding, zijn schenkers, zijn brandoffers die hij bracht in het huis van de Heer, was zij buiten zichzelf. Ze zei tegen de koning: het was de waarheid wat ik in mijn land over uw woorden en over uw wijsheid gehoord heb. Maar ik geloofde die woorden niet, totdat ik kwam en mijn eigen ogen het zagen. En zie, nog niet de helft was me verteld. U hebt wat uw wijsheid en welstand betreft, het gerucht dat ik gehoord had, overtroffen. Gelukkig zijn uw mannen, gelukkig deze dienaren van u die voortdurend in uw dienst staan en uw wijsheid horen. Gelooft zij de Heere uw God, die behagen in u heeft gehad, door u op de troon van Israël te zetten, omdat de Heere Israël voor eeuwig lief heeft. En daarom heeft hij u tot koning aangesteld, om recht en gerechtigheid te doen. Zij gaf de koning 120 talenten goud, en zeer veel specerijen en edelstenen, zo'n grote hoeveelheid specerijen als die de koningin van Sheba aan koning Salomo gaf, is er nooit meer gekomen. Ook bracht de vloot van Hiram, die goud uit Ophir vervoerde, zeer veel sandelhout en edelstenen uit Ophir. En de koning maakte van dit sandelhout steunbalken voor het huis van de Heer en voor het huis van de koning en luiten en harpen voor de zangers. Zulk sandelhout is er niet meer gekomen of gezien tot op deze dag. En koning Salomo gaf de koningin van Sheba, overeenkomstig al haar wensen, alles waar zij om vroeg, meer dan wat Salomo haar al gegeven had, overeenkomstig het vermogen van de koning. En daarna keerde ze terug en ging naar haar land, zij en haar dienaren. De Heer Jezus, die noemt haar in de evangelie de koningin van het zuiden. Want Sheba, wordt ook wel Saba genoemd, lag eigenlijk zuidelijk van Kanaan, zuidelijk van het land Israël. Waar kwam die vrouw vandaan? Vermoedelijk kwam ze uit Jemen. Anderen denken weer Ethiopië. Weer anderen denken Jemen en Ethiopië samen. Zo kan maar niet zo belangrijk. Maar één ding is zeker, Jemen ligt ook vandaag nog steeds ten westen, veilig in het westelijke gedeelte van Saoedi-Arabië. En in die tijd, moeten we niet onderschatten, was daar in Jemen een hoge cultuur met een grote welvaart. Het is de laatste tijd nog best wel in het nieuws geweest. Er zijn veel arme mensen, slechte economische omstandigheden, corruptie, politieke hervormingen enzovoort. En koninginnen, die waren in die tijd heel zeldzaam. Er waren maar heel weinig koninginnen. Maar dan is de vraag, wie was deze koningin van Sheba? Dan moet ik u teleurstellen. Er is praktisch niets over bekend. En ja, ik moet nog eventjes doorgaan met mijn preek. Hoe moet ik nu eigenlijk verder? Ga gewoon door. Haar naam wordt niet eens genoemd in de Bijbel. In Ethiopië hebben ze haar een naam gegeven. Daar heet ze namelijk Makeda. Maar we gaan het samen bekijken. Als we eens even kijken daarin vers 1, dan zien we dat die koningin in Sheba telkens het gerucht hoorde en de roem van ene koning Salomo in Jeruzalem. En in de nieuwe Bijbelvertaling, daar staat in vers 1 hier, dat Salomo de naam van de Heer tot eer strekte. Daar gaat over gepraat worden. Dat is belangrijk, dat we de naam van de Heer tot eer strekken. Dan gaat er iets gebeuren, dan gaat over gepraat worden. En Salomo was op dat moment op het hoogtepunt van zijn wijsheid. Op het hoogtepunt van zijn welvaart en op het hoogtepunt van zijn vroomheid. Het ging allemaal nog heel goed voordat hij allerlei relaties aanging met heidense vrouwen waar hij eigenlijk door ten val gebracht is. Maar dan is de vraag, met welk doel reisde deze onbekende koningin naar de voor haar zo onbekende koning in Jeruzalem? Nu, ik ging eens kijken op Google Maps, de afstand Jeruzalem-Jemen. En mijn computer ging heel raar doen, dus ik heb het via Google niet kunnen vinden. Toen ben ik ergens anders heen gegaan en toen zag ik dat het ongeveer zo'n 2000 kilometer is. Dat is me nog wat, zeg. 2000 kilometer. En dan is de vraag, waarom deed ze dat dan? Zij wilde haar nieuwsgierigheid bevredigen. Ze wilde het allemaal met eigen ogen gaan zien. En vooral dan de wijsheid waar ze over gehoord had. Die moest zo bijzonder zijn, maar ook zijn rijkdom en die totale infrastructuur daar in Jeruzalem. En weet u, dat was heel slim. Dus ze was al een beetje wijs voordat ze naar Jeruzalem vertrok. Want door de principes van Salomo's politiek kon zij namelijk haar wijsheid vermeerderen om beter in staat te zijn om dan later haar eigen land te besturen. En twee, dat is ook een reden waarom ze naar Jeruzalem trok, en dat is wel de belangrijkste reden, wilde zij onderwezen worden in de grote dingen van de God van Salomo. Want wat valt hier op? Dat zij de grote welvaart en de grote wijsheid van Salomo onmiddellijk in verband brengt met de God van Salomo. Want zij zag het goede voorbeeld. En het goede voorbeeld, dat spreekt mensen altijd enorm aan. Dus deze koningin, die kwam zeker niet om materialistische redenen. Want we hebben gelezen in vers 2 en vers 10, wat ze aan een indrukwekkende vracht aan geschenken mee had genomen naar Jeruzalem. Nee, er was maar één reden waarom ze naar Jeruzalem ging. Ze wilde de wijsheid horen. Ze wilde de wijsheid kopen, zou je kunnen zeggen. En dan het tweede gedeelte van vers 1 hier, hoofdstuk 10, daar zien we dat zij dan Salomo op de proef gaat stellen. Ze gaat hem op de proef stellen met allerlei raadselen. Nu, dat waren niet raadseltjes zoals wij die kennen op de quizavonden. Van het is wit en het rolt van het dak. Dat waren de vragen niet die zij stelde. Dat is trouwens een ei, hè, maar dat wist hij al. Hè. Maar dat waren spreuken met een diepe inhoud. En die Oosterlingen die hebben een voorliefde voor raadselspreuken, voor quizzen. Nu we het er toch over hebben, in Arabië is er een hele rijke cultuur. Ze hielden zelfs in die tijd al raadselwedstrijden. Dat noemde men dan de geestelijke toernooien. Ja, dat is mooi, hè? De geestelijke toernooi. En ook in Vlaanderen, sorry, ook in Vlaanderen wordt er regelmatig gekwist in de achterzaaltjes van de cafés. En u kent het programma ook, hè? De slimste mensen. Ja, ik ben er nog nooit voor uitgenodigd. Ja, ik snap het ook niet hoor. Maar goed, dan gaan wij naar vers 2 en 3. Dan komt zij eraan in dat paleis. En dan spreekt ze eindelijk in die troonzaal met die beroemde koning. Met alle vragen die ze op haar hart heeft. Waar zouden die gesprekken nou over gegaan zijn? Altijd moeilijk om dat te weten. Maar waarschijnlijk ging dat om een praktische levenswijsheid. En die praktische levenswijsheid die vinden we ook in onze Bijbel, bijvoorbeeld in het boek Spreuken. Diepere levensvragen van het hart, zou je kunnen zeggen. En ik heb me even afgevraagd bij de voorbereiding, was deze koningin wel gelukkig? Met al haar rijkdom en met al haar verschillende goden. En weet je wat het mooie is? Geen enkele van de uitspraken van Salomo, voor Salomo, die waren te verborgen of te diep, dus de vragen die zij stelde. Hij loste alle vraagstukken, alle minuut op, tot volle tevredenheid van deze koningin van Sheba. En wat zal Salomo verteld hebben? Die heeft over de Heer verteld. Die heeft over zijn liefde verteld. Die heeft over zijn wetten verteld. Die heeft het over zijn positieve richtlijnen gehad. Die heeft het over de erediensten gehad. Dat heeft hij allemaal verteld. En dan zien we in vers 4 en 5. Zij hoorde de wijsheid. En zij zag de wijsheid. Als het ware. In de opening van zijn mond. In de uitdrukking van zijn ogen. En in de bewegingen van zijn handen. En dat is echte communicatie. Vandaag wordt er heel veel gecommuniceerd, maar dat is vaak ook onpersoonlijk. Nee, deze koningin kwam persoonlijk. Er was ontmoeting, er was oogcontact. En dat is de beste vorm van evangelisatie. En ter ere van haar van communicatie, ter ere van haar bezoek, wordt er dan, zoals dat dan meestal gebeurt, een feestmaal aangericht, was hier ook het geval. En na het feestmaal bezoekt die koningin nog enkele vertrekken van het paleis. Ze had namelijk een vrouwelijke belangstelling voor een goed georganiseerde hofhouding van het paleispersoneel, zo gaat het dan. En we zien ook in vers 5b, vind ik heel mooi, we hebben net avondmaal gevierd, Salomo, die maakt namelijk hier indruk met de eredienst, want wat gebeurt er? Ze krijgt namelijk de gelegenheid om in de voorhof van de tempel getuige te zijn van een offerplechtigheid waarbij er een brandoffer voor de Heer werd gebracht. En dan ben je zo bezig met die voorbereiding en dan denk je, wat zou nou het sleutelwoord van dit gedeelte kunnen zijn? En dat heb ik gevonden in vers 5b. In vers 5b daar staat, toen was zij buiten zichzelf, van verwondering, van alles wat ze zag. Ze was waarschijnlijk stil van verbazing. Misschien heeft haar adem wel gestokt in haar keel. En allerlei zaken worden dan genoemd hier, die zij bewonderde, de gebouwen, de inrichting van het paleis, de maaltijden, de orde van de dienaren, de stijl waarin het allemaal gebeurde daar, in dat paleis. Maar bovenal het eerste wat wordt genoemd, en dat kunnen we wel eens onderschatten. De wijsheid, alle wijsheid. Het imponeerde haar onvoorstelbaar. En ik heb het ook nog even nagekeken in de oude vertaling. Dat zinnetje wat ze dus uitroept, of dat er staat, toen was ze buiten zichzelf. Daar staat, toen was er in haar geen geest meer. Dat is een opmerkelijke vertaling. Hè? Er was in haar op dat moment, in die verwondering eigenlijk, geen geest meer. Dus je zou kunnen zeggen, er is hier een koningin in vervoering geraakt door wat ze daar meemaakte. En dit was zeker geen gespeelde diplomatieke beleefdheid zoals we dat wel eens zien op televisie als de koningshuizen bij elkaar komen. Absoluut niet. En dan zien wij in vers 6 en in vers 8 dat het gerucht wat zij in haar land gehoord had, hier bevestigd wordt. Het gerucht wat ze gehoord had over Salomo en over zijn God. En niet alleen maar bevestigd, maar dat wordt hier overtroffen door de werkelijkheid en het geheim, hebben we vanmorgen ook al gehoord, het geheim van dat aantrekkelijke leven daar in Jeruzalem, was de relatie, de omgang van Salomo met zijn God als koning. U ziet wat belangrijk dat is voor een koning. En wat Salomo was, en wat hij bezat, en wat hij deed, dat hing altijd weer samen met het dienen van de Heer. Dan komen we nog een dingetje tegen wat we vanmorgen al gehoord hebben. In die relatie, die dichte relatie met de Heer, ontstaat er een vrijmoedigheid. En die vrijmoedigheid die straalt verder, als ik het zo even mag zeggen. Want je kunt mensen over allerlei dingen enthousiast horen vertellen. Maar het maakt pas echt indruk als je het zelf hebt gezien en ervaren. En weet u, dan zeggen mensen, je moet eens naar die film gaan. En dan ga je naar die film en dan is er helemaal niks aan. Terwijl dat die mensen zo enthousiast waren. Weet je, als je iets hoort wat prachtig is, dan kan het nog wel eens een keer tegenvallen. Maar deze koningin, die had een superhoog verwachtingspatroon toen ze naar Jeruzalem ging. Maar dit hier ging al haar verwachting te boven. Ik weet niet hoe dat straks zal zijn als we bij de Heer zijn. Zullen we dan niet tegen elkaar zeggen, dit gaat heel ons verwachtingsvermogen te boven. En wat wij hier nu meemaken, daarvan is nog geen duizendste deel ons aangezegd toen we op aarde waren. En iedereen die bij Salomo in dienst was, hoe hoog of hoe laag die rang ook was, wordt door deze koningin gelukkig geprezen, vooral ook degene die heel dicht bij Salomo dagelijks in de buurt waren en die elke dag weer van zijn wijsheid konden genieten. En zij merkt hier op, die dienaren die moeten toch wel heel gelukkig zijn. En dan kan ik u vanmorgen melden dat ik na 34 jaar christen zijn nog steeds gelukkig ben dat ik de Heer ben gaan volgen. Vers 9. Deze koningin die zegt tegen Salomo, u zit om twee redenen op de troon. De eerste reden is omdat God u lief heeft. En de tweede reden is dat God zijn volk lief heeft. En de basis van dat unieke vrederijk, wat er eigenlijk nooit meer geweest is, was recht en gerechtigheid. Geen democratie, maar een theocratie. Een Godse regering. De Heer deed grote dingen. De Heer deed grote dingen in het leven van Salomo. En u weet het allemaal, in plaats van rijkdom en een lang leven, vroeg hij een luisterend hart dat snel het onderscheid kan maken tussen goed en kwaad, tussen recht en onrecht. Dat hij goed leiding zou kunnen geven aan het volk. En dat heeft hij dan ook een groot gedeelte van zijn leven gedaan. En dan zou je bijna zeggen, het hoogtepunt in vers 9. Wat zegt zij dan? Gelooft, zei de Heere, uw God. De koningin van Sheba is met grote waarschijnlijkheid tot bekering gekomen. Zij erkende de God van Salomo. Ze schreef ook de macht van Salomo toe aan zijn God. En ik zou best willen weten hoe het met die vrouw afgelopen is. Misschien heeft ze wel, toen ze terugkwam in Sheba, jonge mensen, belangrijk om daarin te investeren, jonge mensen gestimuleerd, ga eens een jaar of een tijdje langer naar Israël, naar Jeruzalem, om te leren en ervaringen op te doen en dan hier terug te komen en het land verder mee te besturen. Maar een belangrijke vraag is, wat kunnen wij nu vandaag leren uit deze geschiedenis van de koningin van Sheba? Ik heb 7 puntjes, 6 hele korte en 1 een beetje langer, en daar ga ik mee beginnen. Het eerste namelijk, een heel belangrijk punt, zij kwam in beweging. In beweging komen is zo belangrijk. Een kerk die in beweging is, Een kerk die in beweging blijft. Hoe is het met Europa? We wonen allemaal in Europa. Weet je wat we zien op dit moment? We zien een verlamming. We zien een totale verlamming van het project Europa. Want hoe komt dat? Omdat alles in Europa draait om de mensen. Het is gewoon puur humanisme. Wat mensen vinden. Wat mensen kunnen. Wat mensen ervan maken. Ze weten het niet meer. En waarom weten ze het niet meer? Omdat ze God losgelaten hebben. Dat is de reden. En daardoor, omdat ze God losgelaten hebben, zien wij een totaal moreel verval om ons heen. En die aftakeling die gaat niet binnen een jaar, maar dat gaat heel geleidelijk. Dat gaat heel langzaam. En de economie is heilig. Wie zit er in Europa op de troon? Sint-economie. Maar Sint-economie, daar gaat het op dit moment niet zo goed mee. Want de wortel van alle sociale en politieke wanorde die we om ons heen zien in de wereld, heeft te maken met de goddeloosheid. Maar is dat dan een slimme vrouw? Dat zij helemaal naar Jeruzalem reist in die tijd. De leegloop van de kerken in Europa zien we ook als een bedreiging voor de samenleving. Want weet u, als het geloof gaat wegvallen collectief, dan raken de mensen nog sterker op zichzelf gericht dan ze nu al zijn. Maar weet u, de mens heeft een innerlijke omkeer nodig. Een innerlijke omkeer. En dat mogen we voorbidden. Onze gemeentes in België is er behoefte aan nieuwe mensen die tot bekering komen. Dat nieuw bloed de gemeentes binnenstroomt. Nieuwe generaties die de Heer gaan volgen. En we weten het allemaal dat het met Salomo niet zo goed is afgelopen. Ik wil met u nog een tekst lezen uit het Nieuwe Testament. Lucas 11. Dat is wel een belangrijk vers in deze context. Lucas 11. Vers 31. Daar staat, de koningin, dat zegt Jezus, hè? De koningin van het zuiden zal in het oordeel samen met de mannen van dit geslacht opstaan en hen veroordelen. Want zij is gekomen van de einde van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. De Heer Jezus stelde de houding 2000 jaar geleden. Van de koningin van Sheba, ten voorbeeld aan de mensen om hen heen. Want de religieuze leiders in die tijd, ja, die vroegen op een gegeven moment passief aan Jezus om een teken te doen. En dan zullen wij wel beoordelen of jij werkelijk God bent. Het zat er een beetje een stukje cynisme zo van, laat nog maar eens even zien waar je niet allemaal kunt. Maar wat zegt Jezus hier? De koningin van Sheba, die heeft iets gezien. Iets. Nou, we hebben net gezien welke indruk het op haar gemaakt heeft. Maar dan zegt hij, jullie zien op dit moment veel meer dan zij toen zag. Want stel je eens voor, de wonderen die de mensen hebben gezien die Jezus deed, de wijsheid die hij daar gesproken heeft. Zij waren totaal niet ondersteboven. Is dat niet een scherp contrast met deze koningin? Maakt een lange reis, een verre reis, om naar de, mag ik even zeggen, begrensde wijsheid toch nog, van een aardse koning te gaan luisteren. Terwijl velen hier onverschillig bleven bij de ontmoeting van de beloofde Messias koning met zijn goddelijke wijsheid. En er komt nog bij, voor zover ik weet, dat de woorden van Salomo niet met wonderen bevestigd zijn. Dat was wel bij de Heer Jezus zo. Dus ze heeft een reis gemaakt. Ze wilden het live meemaken. Het was een enorme operatie. Die reis, we kunnen dat onderschatten. 2000 kilometer in die tijd met een heel gevolg duurde 3 maanden. Hoe lang ze in Jeruzalem is geweest, weten we niet. 3 maanden terug. Maar dat was voor haar ook nog eens een keer een groot gevaar dat er achter haar rug, terwijl ze weg was, een staatsgreep gepleegd had kunnen worden. Maar zij had het ervoor over om naar de God van Israël te gaan. En straks, bij het eindoordeel, zegt Jezus, zal zij verontwaardigd opstaan en hen verwijten. Haar aanwezigheid zal tot veroordeling leiden. Zij zal zeggen op de dag van het oordeel, ik kwam helemaal uit Sheba om Salomo te zien, terwijl de grote vredevorst, notabene naar jullie, zelf toegekomen is. Salomo kreeg zijn geïnspireerde wijsheid van God. Maar Jezus wijst hier op zichzelf. En op dat moment, daar was ik graag bij geweest. Als hij zegt, meer dan Salomo is hier. Hij is niet alleen wijs, hij is de wijsheid zelf. Hij is de wijsheid in persoon. Hij is de persoonsopenbaring van God. Hij is de echte vredevorst die reeds vandaag al vrede geeft in onze levens, in de levens van de gelovigen. En dat is een vrede, ja, die gaat je verstand te boven. En de wijsheid en de aantrekkingskracht van koning Salomo was maar een schamel beeld van de Heer Jezus. Meer dan Salomo is hij in zijn lijden, door zijn dood, in zijn opstanding en alles wat er nog zal gaan gebeuren. Dan heb ik een vraag. Is het voor u een prioriteit om Jezus actief, steeds actief te zoeken? Puntje 2. De koningin, hebben we gezien, stelde Salomo op de proef. Ze testte hem met raadsels. Haar eigen verstand kon het antwoord niet geven. Een vraag. Maakt u gebruik van alle mogelijkheden om de Heer beter te leren kennen? 3. Ze legde Salomo alles voor wat ze op haar hart had. Ze stortte haar hart bij Salomo uit. En zo mogen wij dat ook steeds doen bij de wonderbare raadsman met de raadsels waar wij mee te maken hebben. Misschien zijn er op dit moment wel raadsels in uw leven die uw hart bezwaren, die u onrustig maken. Ga naar de Heer. 4. Zij was diep onder de indruk. Ze kon haar ogen niet geloven. De helft, zegt ze, was me nog niet aangezegd. En zo mogen wij diep onder de indruk blijven van die vredevorst Jezus. Een vraag ook aan mezelf. Ben ik nog net zo diep onder de indruk van Jezus als de eerste jaren nadat ik de Heer had leren kennen? 5. Ze kreeg respect voor de God van Israël voor wat hij allemaal door mensen heen kon doen, want ze zag het voorbeeld. 6. Ze gaf de vredevorst geschenken. Ze gaf hem geen fooi, maar ze gaf hem dingen die haar iets gekost hadden. En weet u, de vrede die de Heer Jezus straks gaat brengen, die zal groter zijn. En die zal ingrijpender zijn dan die van Salomo of van welke andere koning er ooit op deze aardbol geleefd heeft. En 7, ze ging verrijkt weer terug naar haar eigen land. Terug naar haar verantwoordelijkheden. Ze had veel geleerd, ze had veel weggegeven. Ze had offers gebracht en toch ging ze letterlijk en figuurlijk rijker terug. Op welke van deze 7 punten willen wij Jezus volgen? Welk gerucht gaat er van mij uit? Welk gerucht gaat er van u uit? Welk gerucht gaat er van onze gemeente uit dat mensen een reis zouden willen maken om meer te horen van onze God? Welk gerucht gaat er van onze gemeente uit dat mensen daarvoor een lange reis zouden willen maken? Want daar gaat het hier over. Nou, ik ben helemaal niet bijzonder, maar ik heb het wel 1 keer meegemaakt, wil ik u even kort vertellen. Het was op een zaterdagmiddag een aantal jaren geleden. Ik kreeg een telefoontje uit Engeland van een man die je kent. Hij zei, er is iets met mijn vrouw gebeurd. Ik zeg, ja, wat is er dan gebeurd? Ja, de kapster was op bezoek geweest en die praatte over Jezus. En mijn vrouw, die is christen geworden. En ze is zo veranderd. Ik weet er geen raad mee. Kun jij mij niet helpen, zei hij. Ik zeg, ja, als je eens een keer in de buurt bent, weer in Nederland dan, of in België, dan kom maar een keer langs, hè. Ja, maar zei hij, kan ik vandaag nog komen? Ik zeg, ja prima, kom maar. Hè. Dus ik weet niet hoeveel uren dat hij in de wagen heeft gezeten. Toen is hij bij ons gekomen. Toen heb ik de 5 avonden uitgelegd in 1 avond. Ja, ik had maar 1 avond. En de volgende ochtend vertelde hij dat hij de Heer 's nachts aangenomen had. Ja, dat was toch wel een mooi verhaal. Hè? Kijk, verlangen wij ernaar dat ons leven aantrekkingskracht heeft? Het is toch een bijzondere zegen voor God wanneer mensen, hè, naar ons toe komen met hun levensvraag. En met de raadsels van hun leven. En dan kunnen wij een antwoord geven. Dat is toch machtig. Mijn verlangen is om een vurig christen te zijn die steeds in verwondering is voor hem die meer is dan Salomo of dan welke koning ook. Ik wens u van harte Gods rijke zegen en wijsheid toe.